is dus niet alleen maar links. Het antisemitisme is ook rechts. Nou ja, het zit ook in Nederland.
Mijn verwarring was dat ik antisemitisme altijd met extreem rechts.
Ja, nou...
afficheerde, hè?
Kijk eens in Frankrijk, maar, de leider van de linkse, hoe heet die?
Ja, Mélenchon.
Mélenchon, die heeft allerlei vreselijke uitspraken gedaan.
Ja. Het heeft natuurlijk ook gewoon een linkse traditie. Ik bedoel, ja. Marx was zowel Jood als antisemiet.
Ja.
Kan ook nog. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martin Sommer en vandaag is mijn gast Leonard Ornstein. Welkom, Leonard.
Dankjewel.
Ik zal hem iets verder introduceren bij u als kijker. We gaan het vandaag hebben over antisemitisme. En een van de aanleidingen om Leonard uit te nodigen is dit boek. Wie over vrede spreekt, heeft moed. En dat is een bundel artikelen van schrijvers, voor het merendeel Joodse schrijvers, waarvan Leonard de samensteller is. En dat boek is uitgekomen in begin december, als ik het goed heb, of eind november.
Ja.
En de aanleiding om de bundel te maken was de pogrom van Hamas op 7 oktober in Israël vanuit Gaza. En daarna de Gaza-oorlog die vervolgens is uitgebroken. Ik zal nog iets meer vertellen over jou, Leonard. Je bent zelf van Joodse huizen. Je hebt eigenlijk, dat spreekt ook wel over uit het stuk wat je in die bundel hebt geschreven, een leven lang, laten we zeggen, een kritisch engagement met Israël gehad, als ik het zo mag zeggen.
Mooi gezegd.
Je bent tegelijkertijd ook een leven lang, ja, ik mag toch wel zeggen, gevierd journalist. Lange tijd samen met je collega Max van Wezel, geducht interviewer van het prachtblad Vrij Nederland, waar intussen niet zo gek veel meer van over is. Daarna ook lange tijd in de redactie van Buitenhof, televisieprogramma op zondag, verbonden geweest, ook lange tijd aan de VPRO. En tot slot, mag niet onvermeld blijven, je bent de biograaf van Pim Fortuyn. Maar ik mag niet vragen hoe lang het nog gaat duren voordat boek er is, dus dat zal ik niet vragen. Dit is genoeg wat mij betreft, want u heeft mij lang genoeg gehoord. We gaan nu, Leonard interviewen. Eigenlijk wou ik beginnen met de bundel, want 7 oktober was uiteraard de aanleiding, maar kan je nog precies herinneren toen jij de gedachte had, we moeten hierover een boek maken, wat je overweging was?
Zeker. Kijk, ik werd die zaterdagochtend wakker en ik had meteen door, dit is heel fout de boel wat daar gebeurt rond Gaza en in Israël. Dat het zo erg was, dat hoorden we pas later. Ik was heel erg verbaasd dat de reactie van Israël, en dat hoorde ik ook later, pas 13 uur nadat het allemaal was begonnen, kwamen de helikopters en de tanks van Israël. Dus de Hamas terroristen konden huishouden. En dat is heel raar. Je hebt een soort intuïtief gevoel. Dat had ik ook, kan ik me herinneren, toen ik 18 was bij de Yom Kippur oorlog.
Dat is een
heel foute boel.
Dat was 1973.
Dat was 1973. Ja. En dan heb je iets van dat je eigenlijk onmiddellijk in actie wil komen. Dat je iets wil doen om te helpen, om mee te denken van hoe gaan we hiermee verder. En nou ja, en dan ga je nadenken. Dan denk je, nou, mijn rol is toch om dat secundair te doen. En ik kon me ook herinneren dat in 1983, het lijkt heel lang geleden, maar dat was niet te hebben met een heleboel schrijvers en geëngageerde vredesactivisten. Paul Bril, Annette Bleig, noem maar op, Leonard Frank, heel veel, Ed van Tijn, hebben ook een boekje gemaakt waarin we eigenlijk onze positie hebben gezet ten aanzien van het conflict.
En dat heette Israël een blanco check.
Israël een blanco check.
Met een vraagteken.
Met een heel groot vraagteken. En ook waren wij kritisch ten opzichte van de Israëlische reactie, met name Ariel Sharon in Libanon.
Ja, hè, daar is... want dat was toen de aanleiding voor die bundel.
Ja, en dat was de aanleiding. Je had Sabra en Shatila. En, maar goed, nu zijn de kaarten toch wat anders geschud. En toen wij eigenlijk al deze schrijvers zagen hoe walgelijk Hamas daar had huis gehouden, hè, waarvan ik het symbool nog altijd dat popfestival vind, waar al die mensen die ook vredesactivisten waren, afgeslacht waren, verkrachte vrouwen, ontvoerd. Hè, er zitten nog steeds 135 gijzelaars daar vast die, die in een hel leven. Toen hebben we iets gehad van we moeten een boekje maken. Maar
en was
ook
toen, want ik bedoel, het zal toch wel twee weken hebben geduurd voordat dat op een of andere manier vorm had gekregen. En je hebt natuurlijk ook moeten praten met uitgever en zo. En wanneer werd jou duidelijk antisemitisme in Nederland? Nou, dat gaat hier ook een serieuze rol spelen.
Dat is wel een grappig verhaal. Want ik was bij het afscheid in Bali van Martin Sommer. En daar kwam ik Mai Spijkers tegen.
Ja.
En ik zei, ik wil iets doen.
Dat was 22 oktober. En dat weet ik omdat ik het zelf ben.
Ja, je bent het zelf. Ja. Ja. Dat was dus 2 weken later. Maar ik liep eigenlijk al een week rond met die gedachten.
Ja.
En Mai zei, dat is natuurlijk een beroemde uitgever. Die zei van, ik vind dat goed. Als jullie het alleen maar heel snel maken.
Ja.
Dan ben ik ook bereid om dit voor Nop te doen. Mm-hmm. En dat alles naar, als de schrijvers dat ook doen, naar een goed doel gaan.
Ja.
Maar idealistisch als wij zijn, want we hadden, en dat zijn ook wel al die schrijvers die erbij zitten, we hebben ook allemaal een enorme noodzaak gevoeld om te zeggen, laten die twee partijen elkaar niet afslachten, maar laten ze naar vrede blijven zoeken.
Ja, want als ik eerlijk ben, we zijn nu 4 maanden verder, hè?
Ja.
De toestand is bepaald niet beter geworden.
Beroerd.
En ook in Nederland, maar daar komen we zo uitgebreid over te spreken, maar ik vind nu, wie over vrede spreekt, heeft moed. Vind ik eigenlijk een meerzoete titel. Maar ik weet niet hoe jij erop op terugkijkt.
Nou, daar ben ik ook trots op dat het een meerzoete titel is. Want wij wisten ook meteen eigenlijk allemaal, ik denk alle schrijvers, Gaia Polak, ook heel indrukwekkend. Esther Porselein. We weten natuurlijk allemaal Judith Silversmit. Kitty Herweijer. Iedereen voelde aan van Israël, Jessica Duurlacher gaat natuurlijk keihard terugslaan.
Ja, dat was meteen
duidelijk. En je weet ook, kijk, dat het zo heftig zou worden, had ik een heel klein beetje verwacht. Maar dat Israël echt tot het gaatje zou gaan, dat heeft mij wel een beetje verbaasd. Maar daar komen we waarschijnlijk later nog wel op. Ik denk dat wat er nu op dit moment gebeurt eerder schade aan Israël berokkent dan dat het militair iets oplevert.
Maar laten we dat even
Het is een ander iets. Maar die vredesintentie, die blijft.
Ja.
De intenties van veel van
Maar een van de dingen die mij opviel, al lezend, en eigenlijk ook die andere bundel, want uit 82 notabene. Ik sprak er toevallig gisteren nog met Paul Bril over, die dus in beide bundels staat. En ik vroeg hem hoe serieus wordt er over antisemitisme geschreven in beide bundels. En hij zei, nou, dat is nog steeds een heel moeilijk onderwerp, ook voor veel Joden, om zich daar expliciet over uit te laten. Want het viel mij op, hij heeft erover geschreven.
Ja.
Elma Draaier heeft erover geschreven, die in de Volkskrant ook haar column heeft. En hij zei, ik had die andere bundel niet paraat. Hij zei, hij heeft me toen ook zijn stukje uit die andere bundel nog laten lezen. En hij was eigenlijk de... Nee, hij schreef daarover hierin, kan je herinneren, dat toen de tijd Martin van Amerongen, oud-hoofdredacteur van de Groene en jouw ex-collega bij Vrij Nederland, de enige was die over antisemitisme schreef in 1982. En toen op een soort half relativerende toon, ja, antisemitisme, dat is niet het probleem van Joden, maar het is het probleem van de antisemieten. En dat, en toen was de atmosfeer, dat gaat wel weg. Maar nu had ik gemerkt, is er nog steeds die terughoudendheid om dit probleem expliciet aan te kaarten.
Nou, dat heb je ontzettend gezegd. Ik wil even trouwens zeggen dat Paul Bril de eerste was die ik opgebeld heb om aan een bundel te gaan werken. En dat zijn Kitty en Judith geworden met wie we het gemaakt hebben. Mm-hmm. Maar waar het om gaat is dat antisemitisme Kijk, eigenlijk is het iets wat heel veel Joden ook, denk ik, op de een of andere manier willen ontkennen.
Ja, een beetje wegstoppen.
Je kan niet geloven. Je stopt het weg. Je kan niet geloven eigenlijk dat heel veel mensen jou eigenlijk bijna geen leven gunnen. Ja. Dat ze iets hebben van dat is een Jood. En,
die hoort er niet bij.
Die hoort er eigenlijk niet bij. En dat is zo ontzettend pijnlijk dat je dat wegstopt in jezelf. Dat je denkt, nou, dit kan niet waar zijn dat mensen antisemitisch zijn. Dat ze eigenlijk niet willen dat ik bestaansrecht heb of mijn kinderen dat hebben. En dat wil ik ook niet geloven. Omdat ik zelf zo niet in het leven sta. En ik kan me niet voorstellen dat andere mensen eigenlijk iets hebben. Ja, dat is een Jood. Ja. En mijn reactie daarop is een tegenovergestelde. Van, ik wil laten zien, ik ben er trots op Joods te zijn. Het is er ook voor mij na de Tweede Wereldoorlog, na de Holocaust, een opdracht. Mijn ouders zijn alle twee Holocaust-slachtoffers geweest.
Echt, die hebben allebei in het kamp gezeten?
Ja, mijn moeder heeft in België, in Mechelen, in kamp Dossin gezeten. En is net niet naar Auschwitz vervoerd. Mijn vader zat in via het Philips Lab was hij.
Daar werkte hij?
Daar werkte zijn vader, mijn opa. En daar komen waarschijnlijk zo meteen nog wel op, mijn grootvader. En toen is hij naar Eindhoven gebracht. En van Eindhoven heeft hij ondergedoken gezeten in Gelderop. En laat nu het wonder zijn dat ik op 13 september... voor de verzetstrijder die mijn vader heeft gered... Mm-hmm. die gefuseerd is in kamp Vught op 13 september...
Gefuseerd.
Niet gefuseerd, maar gefuseerd. Is standrechtelijk zelfs in kamp Vught... dat er op 13 september een Yad Vashem onderscheiding door Jeroen Dijsselbloem... een heel mooie, bijzondere plechtigheid hebben gehad... waarbij Jan Hurkens en Bets Hurkens zijn geëerd.
Dat waren de
verzetstrijders. En Jan Hurkens, die is daarmee omgebracht. Ik ben er jaren mee bezig geweest. En het is eigenlijk een godswonder dat we dat 13 september... die prachtige plechtigheid in de middelbare school waar mijn vader heeft gezeten... het Lorentz Lyceum, met heel veel jongeren, met heel veel mensen hebben kunnen vieren. Want ik denk dat dat 3 weken later niet meer mogelijk was geweest.
Nee?
Ik ben er kapot van dat er nu soms stolpersteinen, hè, van die struikelstenen,
ja.
niet meer geplaatst kunnen worden.
Ja.
Ik ben bij de opening van het Holocaust Museum geweest dat verstoord werd. Dit heeft zo veel treurnis bij mij teweeg gebracht. Dat die mensen die zo op een walgelijke manier zijn afgeslacht in de Tweede Wereldoorlog. Dat daar zo oneerbiedig mee wordt omgegaan op sommige momenten. Zo die herinnering. Want dit is, daar zullen we het vast nog wel over hebben. Zo'n diepe treurnis. En natuurlijk, hè, dat wil ik ook nog eens beklemtonen. Het leed wat de Palestijnen hebben is immens. En dat is het gekke. Eigenlijk heel veel van deze schrijvers uit ons boek zijn ook begaan met het lot van de Palestijnen. Hè, niet met het lot van Hamas. Want dat beschouw denk ik bijna iedereen wel als de zeer kwaadwillende. Die ook interessant trouwens, die openlijk, want de nazi's deden het niet openlijk, de slachtingen. Hmm. Hè? Sobibor bijvoorbeeld. Ik was laatst bij een congres over de archeologie van Sobibor. Sobibor is helemaal met de grond gelijk gemaakt. Maar Hamas doet het openlijk. En heeft zulke vreselijke misdaden tegen de mensheid gepleegd. We komen nog vast wel op al die zware woorden die gebruikt worden. Maar dit was een massacre, op zijn Engels gezegd, tegen een groep goedwillende mensen. Want de meeste zijn allemaal mensen in de kibbutzim. Mensen die vrede willen, helemaal geen aanhangers zijn van Netanyahu. Mm-hmm. Die zijn echt op walgelijke manier
afgeslacht. We hebben het nu even over jouw familie gehad.
Ja.
Heb jij zelf ervaringen met antisemitisme?
Ik heb eigenlijk, vind ik het voor mezelf... Kijk, ik ben natuurlijk de eerste generatie. De tweede generatie heet dat officieel van na de oorlog. Ik vind dat zelf wel meevallen. Mijn kinderen hebben daar al veel meer last van.
Oh ja?
Ja.
Op school, voetbal?
Ja, wat? Ik heb jaren geleden heb ik van een kind van mij... op de middelbare school een ernstig antisemitisch incident gehad... Dat heeft me zeer geraakt.
En wat was dat?
Dat waren kinderen die hebben een tekening gemaakt. Met dan een jodenneus, weet je wel. En dan jood. En die hebben dat vormgehangen. En dat was al 10 jaar geleden. Nou, ik ben daar toen. Ik heb daar toen best wel actie op willen ondernemen. Sterker nog, er was een ander jongetje die was kandidaat voor de leerlingenraad.
Een middelbare school.
Dit was een grote middelbare school in Amsterdam. Een ander Joods jongetje was kandidaat voor de leerlingenraad. En die heeft nog erger antisemitisch incident gehad. En ik vind ook best interessant. We zullen het vast er nog wel over hebben dat het Holocaust-onderwijs onder, laat ik zeggen, niet-westerse, Marokkaanse, Turkse, allochtone kinderen, dat veel verbetering vergt. Dat daar misschien antisemitisme is. Dit waren helemaal rijke, blanke, witte Nederlandse kinderen.
Ja, ja.
En voor mijzelf valt het wel mee. Ik zeg ook altijd gewoon van ik ben Joods. Ik schaam me daar echt niet voor. Maar ik vond dat met dat kind van mij echt wel heel erg verdrietig. En ik heb veel kinderen, zijn ook kinderen die daar geen last van hebben gehad. En een van die, eigenlijk is het rare toeval dat die jongen die daar toen last van heeft gehad, nu geconfronteerd is op de Universiteit van Leiden.
Diezelfde zoon.
Op de Universiteit van Leiden met die incidenten die daar plaatsvinden.
Welke incidenten?
Nou ja, er zijn aan de Universiteit van Leiden zijn dus een aantal stevige incidenten geweest. Hier in dit mooie Leiden. Hij heeft niet, dat zeg ik er heel precies bij, hij heeft niet bij in het midden gestaan. Er zijn mensen die hebben colleges gehad. Waar allerlei polarisatie en heftige discussies waren. Maar hij heeft wel die demonstraties.
Wat studeert hij?
Hij studeert economie.
Oké, okay. Is dat in zijn eigen...
Nou, dat valt wel mee, maar hij heeft het wel gezien en hij voelt zich geïntimideerd door.
Ja, dat
hij
kan ik me voorstellen. Ja,
en ik heb ook bij een instituut waar ik werk, zat een Israëlische jongen die me verteld heeft hoe pijnlijk hij dat voelt. En ook andere studenten die me gewoon vertellen, ook als journalist, van hoe ze dat meemaken en hoe ze dat ervaren. En hoe heftig dat voor ze is. Vooral dat ze zich onveilig voelen en dat discussie niet mogelijk is. Want dat vind ik nou het moeilijkste punt in dit hele verhaal. Als zij, want het, mijn kinderen zijn ook helemaal niet van de harde confrontatiepolitiek in tegenstelling. Maar waar het om gaat is dat zij het gevoel hebben van je hebt geen raakvlak. Je kunt niet discussiëren. Je loopt op tegen een muur. Van wat Elma Draaier ook vanmorgen in de Volkskrant schrijft. Ja, het is
dat was er even uitleggen, want dat was naar aanleiding van dus het Lenny Koer incident. Zij gaf een concert en dat werd verstoord en daar werden, leuzen geschreven, maar er werd ook gescholden tegen haar als vuile zionist of iets dergelijks. En daarna had columniste Asja ten Broeke daar een column over geschreven in de Volkskrant. En die had daar de zinsnede gebruikt. Het is geen mensenrecht om een ongestoord concert te geven. En daarop had Elma, want jij verwijst nu naar Elma Draaier, die had vanmorgen gezegd, dat klopt. Het is geen mensenrecht om een ongestoord concert te geven. Maar het is ook geen mensenrecht dat je geen tegenspraak hoeft te tolereren. En zo komen we op waar jij nu in je betoog was gebleven. Hè? Het feit inderdaad dat al die keiharde confrontaties inderdaad eenrichtingsverkeer zijn. Van anti-Israël, anti-Zionisme, antisemitisme. Hè? Men zegt natuurlijk ook altijd, dat moeten we zeker zo bespreken. Nee, ik ben geen antisemiet. Ik heb een probleem met Israël. Maar de grote kwestie is misschien wel, men accepteert geen tegenspraak. Het is een keiharde confrontatie.
Ja, het is zenden.
Ja, het is zenden. Ja,
er is geen mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. En dat vind ik dus heel erg droevig. Omdat ik altijd iemand ben geweest die in gesprek wil gaan. Of het Ik ben vele keren in Israël geweest. Ik ben ook een paar keer in Gaza geweest. Ik ben ook op de Westbank in vele steden.
Je hebt de kleindochter van Arafat in je armen gehad.
Ik heb de kleindochter van Arafat in. Ja, ik heb.
Staat in het boek,
ja. Yeah. Met Max van Wezel.
Ja.
Altijd gezocht. Ik was ook actief in de, voordat ik journalist werd, in de vredesbeweging. Altijd geprobeerd juist in gesprek te raken. En dat is heel pijnlijk. Sterker nog, ik heb ook altijd geprobeerd om in gesprek te gaan met Duitsers. Natuurlijk, ik ben helemaal opgevoed. Geen Duitse auto. Geen Duits op school willen leren. Wat ik toch natuurlijk gedaan heb. Alles was fout. Ik was in militaire dienst. Wilde de Duitse vlag niet groeten. Noem maar op. Allemaal van dat soort voorbeelden. Maar toch, je komt niet verder als je niet met elkaar in gesprek gaat. Want ja, je ziet het aan Bosnië of aan Servië. Dan ga je duizenden jaren terug allerlei geschiedkundigen en dingen
erbij halen. Maar misschien begint het er wel mee dat mensen zeggen, nee, wat ik doe is geen antisemitisme. Ik heb een probleem met de Israëlische agressie.
Ja.
En dat moeten we toch een beetje uitvogelen van, hoe zit dat nou precies? Hè? Want dat is toch vaak een probleem. Veel van de mensen die hierin schrijven hebben een dubbelzinnige relatie met Israël. Jijzelf ook. Gezien de geschiedenis, hè, zeggen veel Joden, je hoeft niet zelf Zionist te zijn, maar veel Joden zeggen, Israël heeft zeker bestaansrecht, want anders waren de Joden per definitie onveilig. Maar hoe pareer jij het argument, ik heb geen probleem met Joden, maar ik heb een probleem met Israël?
Ja, ik vind dat echt wel vrij kunstmatig. Ik ben, kijk, verplaats je even in mijn ouders die uit kamp kwamen, uit de onderduik kwamen. Voor hun, wij leerden zo'n zinnetje, Israël is het publiekrechtelijk streven van het eigen Joodse volk naar een natie. Weet je wel, zo'n zinnetje.
Goeie zin.
Ja, dat is zo'n zinnetje wat wij leerden. Ik ben ook heel erg opgevoed daarmee hoe belangrijk de relatie is tussen de relatie Joden met Israël is. Maar dat betekent niet dat ik niet kritisch kan zijn ten opzichte van Israël. En het betekent ook niet dat andere mensen die demonstreren tegen, weet ik wat, niet kritisch mogen zijn over Israël. Maar het gaat erom dat Israël bestaansrecht heeft. Omdat er namelijk geen één plek is in de wereld waar Joden veilig zijn. Dat is het gevoel wat ze natuurlijk altijd gehad hebben. Of het nou in Rusland is of geweest.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja, maar het punt is juist de argumentatie van de, laat ik zeggen, de antisemiet. Ja. Die zich verbergt achter de kritiek op Israël. Die dus bijvoorbeeld zegt, als het concert van Lenny Koer wordt verstoord. Ja, maar ik heb helemaal geen probleem met het feit dat Lenny Koer Jood is. Maar haar kleinkind dient in het leger en doet dus mee aan de onderdrukking van Palestijnen. Want dit is precies de redenering.
Ja, ik vind dat vals. In de eerste plaats is Lenny Koer een oudere vrouw. En ja, die heeft net als, laat ik zeggen, een Turkse Nederlander met Turkije of een Marokkaanse Nederlander met Marokko een band heeft. Zo kun je een band met een land hebben, maar zij is niet verantwoordelijk voor de daden van Israël. Ook al zit haar kleinkind dan misschien in het leger. Hetzelfde geldt voor mensen die in Nederland die banden hebben met andere landen. Ik vind dat flauwkul, ik vind het gezocht. Het is duidelijk dat zij het op haar gemunt ook hadden. En ik heb dat zeer verwerpelijk gevonden. En ik ben ook meteen toen dat gebeurde allemaal mensen gaan opbellen. En die ik ken, die ook daar ideeën over hebben om te vertellen van dit is echt grote, grote, grote flauwekul. En hetzelfde was bij die Holocaust-demonstratie. Bij die Holocaust-museum, die demonstratie.
Ja.
Die ik echt, nou, dat vond ik echt een van de dieptepunten die ik meegemaakt heb. Om die arme meneer Kortizos, die dus een oude Joodse man, die dus de,
die met dat kleine meisje,
met zijn achterklein kind, en die door een haag van haat heen moest. En waar de burgemeester, mijn burgemeester van Amsterdam, dus zei ja, nee, recht van demonstratie, ben ik ook heel erg voor. Maar had hij even op 100 meter gezet. En dan vind ik, op zo'n moment heb je respect voor elkaar. Ik heb ook ja, ik bedoel, we hebben ook respect. We moeten respect voor elkaar hebben. Voor elkaars doden, voor elkaars gewonden, voor elkaars slachtoffers. Hoe treurig dat, yeah, dat ook is. En dat ga je dan niet zo, man. En dat heb je ook het. Ja, dan moet je ook even een keer proberen te verplaatsen in die ander. En dat is wat er in deze tijd zich heel erg. Ja, het is zo'n vijandbeeld wat er ontbreekt. Dus even denken van, nou ja, oké, het is heel erg met de mensen met wie ik solidair ben, maar als de river, from the river to the sea, die vreselijke leus, die Israël, die de Joden geen bestaansrecht geeft in het gebied, in Israël, Palestijn, dat je die gaat schreeuwen naar mensen, en waarvan je, die doet mij ook heel veel pijn.
Ja, ja. Ik als niet-Jood, ik was ook zeer gechoqueerd.
Ja.
En ik had het idee, de Holocaust is toch een van de, ja, dat klinkt misschien raar, maar het is toch een van de heilige dingen in onze samenleving. Hè? Een van de dingen waar je respect voor hebt en zegt, nou, daar, we zijn het over heel veel niet eens. En we maken de hele dag ruzie, politiek ook.
Ja.
Maar niet daarover. Dit is een ding wat vaststaat. En dat betekent nooit meer antisemitisme in Nederland. Hè? En, ja. En nu, daardoor was ik zo gechoqueerd. Dat ik dacht, ja, maar dit wereldbeeld staat op losse schroeven. Aan de ene kant, daarom, ik vond nog een helderder voorbeeld. Die rabbijn die op zijn kop geslagen
was. Er zijn er inmiddels twee rabbijnen.
Ja, dat zag ik. Jij had me nog de tweede.
Van der Kamp.
Dat was Lodi van der Kamp, de bekende rabbijn. Maar dat is eigenlijk. En ik geloof dat bij die eerste rabbijn. Dat was in de Action. En dat was geloof ik door een Marokkaan. Hè? Want. Daar komen we dus op een van de problemen die toch een beetje worden weggepoetst, vind ik. Dat het toch ook wel erg te maken heeft met geïmporteerd antisemitisme uit met name de Arabische wereld.
Laat me eerst vertellen dat de Holocaust elke dag een onderwerp is wat door mijn hoofd gaat, waar ik elke dag mee bezig ben. Ook als journalist, boek over geschreven, ook gekeken wat het effect is van daarna. De Holocaust is zo erg omdat het een fabrieksmatige manier geweest is van mensen doodmaken, kapotmaken. En het is een enorm signaal naar de rest van de mensheid. Het is niet alleen voor de Joden, het is een enorm signaal dat dit ook op andere momenten, ook in andere gebieden, overal kan gebeuren. Ik zie daar het boek Nooit meer Auschwitz staan. Dan denk ik, dat is bijna een cliché geworden. Wij moeten ook mensen, om op jouw vraag in te gaan, uit andere culturen, die dit misschien niet van huis uit meegemaakt hebben.
Nou, die krijgen een heleboel antisemitisme mee van huis uit.
Nou ja, dus niet van huis uit die Holocaust zo hebben gevoeld als de Nederlanders, ja, omdat ze later hier gekomen zijn. Maar die wel dat rare idee over Joden. Toen ik voor het eerst in Spanje was, zal ik nooit vergeten, was ik in een dorpje bij Toledo. Toen was ik met een Joodse groep daar. En toen zei de rabbijn, nou, hoe denkt u over Joden? Tegen een oudere vrouw zei die, nou, zei die vrouw, Joden, dat zijn mensen met horentjes. Dat waren streng katholieken.
Ja, ja.
Dus toen zei die rabbijn, nou, hier staan ze voor, een hele groep Joden. Toen zei die oude vrouw, nee, dit kan niet. Dus kijk, en de Joden zijn dus altijd in elke cultuur, dat is echt heel bizar. Er is overal, het is een heel klein, makkelijk te pakken groepje. Je hebt altijd overal antisemitisme gehad. Ook in Turkije, ook in Marokko. Maar je hebt ook heel goed, een heel goede samen. Mijn eerste vrouw kwam uit Algerije. Ook dat ze heel goed samen hebben geleefd.
Zij was Jood.
Zij is Joods.
Zij is Joods.
Zij is Française. Zij heeft moeten vluchten van Algerije, ja, ja, naar Frankrijk. En dat is ook een enorme klap geweest. Dat hebben mijn kinderen natuurlijk ook weer meegekregen. Maar haar familie vertelde altijd, tot het uitbreken van de Algerijnse oorlog was dat een hele goede coöperatie. Werkte men heel goed samen en leefde men op een fijne manier. En ik denk dat dat ook in Marokko en Turkije is geweest. Maar toch is het heel raar dat het kennelijk ook altijd, en dat zit denk ik overal, dat zit ook in Amerika, is er iets van de Joden. jaren denkt men toch over een beetje als een vies volkje wat... Wat op geld belust is en weet ik veel. Al die vooroordelen, die leven heel diep.
Maar ik had wel in Nederland het idee...
Ja.
Dit probleem van antisemitisme, zoals in die vorige bundel van 1982.
Ja.
Dit probleem hebben we achter ons gelaten.
Ja, nou, vergeet het maar.
En wij hebben daar ook inderdaad onderwijs, opvoeding... Mijn ouders een heel ander verhaal in de oorlog. Maar mijn vader, dat weet ik wel. Mijn vader moest naar de arbeidsinzet in Duitsland. Is later ondergedoken. Maar die had natuurlijk wel al die boeken staan over de oorlog.
Lou de Jong.
Lou de Jong, maar ook Het Hoogste Gebod. Die twee dikke delen over het verzet. Over de LO en de LKP. Nou, dat was voor mij als jongetje natuurlijk heel spannend met al die... Kleine zwart-wit fotootjes van al die verzetstrijders die ook zijn vermoord, nietwaar? Dus dit was gewoon ons wereldbeeld.
Ja.
En ik heb als niet-Joop na 7 oktober hier in Nederland het idee... Ja, maar mijn wereldbeeld wordt hier vernietigd waar ik bij sta. Begrijp je wat ik bedoel?
Ik begrijp precies. Weet je hoe de Joden terugkwamen uit de concentratiekampen? Er was nauwelijks erkenning... voor het feit wat ze hadden meegemaakt. Ze hebben een afschuwelijke terugkeer gehad.
Ja.
Mijn stiefvader vertelde me dat zijn alle juwelen waren die had hij in bewaring gegeven. Aan zijn hoofdonderwijzer. Ze komen terug en hij gaat die juwelen weer ophalen. Ziet dat zijn vrouw een armband om heeft. En allemaal niks. Dat is meer symbolisch van, of nee, dat is feitelijk, van hoe die terugkeer geweest is.
Yeah.
Je zou dus verwachten dat het antisemitisme verdwenen was. Dat er begrip was voor de ellende die de Joden hebben meegemaakt. Dat was er niet. En wat ook gebeurde was dat je het boek De Ondergang van Presser had. De serie van de Jong, begin jaren 60. Toen kwam er een bewustzijn binnen het Nederlandse bevolking.
Ja. Maar daar je zou dus...
verwachten, het is over.
Nou ja, goed. Ook een soort verwerking had je het idee. Maar dat blijkt dus niet het geval.
Het gaat nooit over.
Dat maar het krijgt dus ook een andere vorm. Jij noemde net jouw zoon aan de universiteit... die gechoqueerd was van de protesten en de manier waarop er met de Holocaust wordt omgegaan. Hè. Dan komen we misschien nu aan het onderwerp de universiteit, want daar wilde jij ook iets over zeggen.
En, ja.
Ik heb zelf, jouw voorganger hier aan tafel, was Hans Renders, de biograaf. En die vertelde mij, dat vond ik wel chockerend, dat er zijn collega aan de Universiteit Groningen hem had verteld, collega historica, was een vrouw, die zei, ja, maar ik ben gechoqueerd, want ik kan de Holocaust hier niet meer doseren. Dat wordt mij tegengegaan. En om het verhaal af te maken, want dat is toch wel interessant om dat even on the record te zeggen, dat leidde tot een kleine... tot een kleine rel in Groningen. En waarna dezezelfde mevrouw zei... Ja, het was een broodje aap. Het is niet waar. Wat Hans Renders dus hier heeft verteld. Terwijl hij twee getuigen had die erbij waren toen zij dat verhaal vertelde. Dus je ziet al... En dan kom ik... Dit is een hele lange inleiding op de vraag.
Ja.
Maar de vraag is dus... Die universiteiten zijn ontzettend angstig geworden... om het probleem van antisemitisme überhaupt aan te kaarten. Ze zijn bang voor hun eigen studenten, denk ik dan. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat je daar volkomen gelijk in hebt. Ik denk dat er heel veel expat-studenten zijn. Ik denk dat er heel veel studenten... Kijk, ik was ook als student heel erg tegen de oorlog in Vietnam.
Ja.
En je hebt natuurlijk iets als student van je wil een betere wereld... en je wil de boel veranderen. En nu is dus opeens Israël... Ja, dat is het
meest. Eigenlijk het nieuwe Vietnam.
Ja, als het ware. Wij waren dan tegen de Amerikanen. Later kom je tot het besef dat de Amerikanen ook niet in Vietnam, maar in de rest van de wereld voor democratie ook bevrijders zorgde. Waren. Onze bevrijders. Ja. Nou, dat wist ik natuurlijk al. Maar goed, in ieder geval alle focus. En dat is nu met Israël. Israël is de imperialist. Israël is de kolonisator.
Ja.
Israël is een nazistaat. Weet ik wat voor genocide. En daar worden ook handige trucjes gedaan. Doordat als genocide is nog helemaal niet of is niet bewezen. Dat is er volgens mij ook niet op die manier. Nee, dan wordt gezegd het is genocidaal. Dat soort zaken. Kijk, Israël is nu de target. Bijvoorbeeld, wanneer hoor
maar
je...
Maar waarom even terug naar de universiteit en de studenten? Ja, want,
terug naar de universiteit.
Ja, kijk, het interessante is nu dat er een soort woke verhaal over Israël van wordt gemaakt. Dus dat betekent dat... het is een koloniaal project natuurlijk. Dus het is eigenlijk in het verlengde van de hele slavernijdiscussie die wij hier hebben. Van Israëli's worden witten gemaakt die zich uitleven op de zwarten. En dat zijn de Palestijnen. Wat natuurlijk op allerlei manieren een heel, heel raar en verwrongen verhaal is. Maar... En daar komt dan misschien wel die analogie naar Vietnam. Dat die studenten dan denken, ja, maar ik engageer me hier op een goede zaak.
Ja, ik denk, waarom draaien de studenten het niet om en doen ze een vurig pleidooi voor een Palestijnse staat? En zeggen ze niet van, dat is, denken we, in een oplossing. Waarom wordt er op de universiteiten, zijn die geen veilige plek meer voor Joodse studenten? Waarom... durft het college van bestuur niet, laat ik zeggen, in te grijpen. En als er mensen collegereeksen gaan organiseren, waarbij, die worden nu georganiseerd hier in Leiden, maar ook op andere plekken, waar alleen maar Israël als het grote kwaad gezien wordt. Waarom zien ze niet die geschiedenis? Want dat vind ik heel belangrijk om in dit gesprek te zeggen. De Joden hebben een enorm lange geschiedenis van onderdrukking, van repressie, van intimidatie, van antisemitisme, van antizionisme, van noem maar op, meegemaakt. Ze zijn zelf een slachtoffer geweest van al die ellende. Daar komt het idee van Israël uit voort. Mm-hmm. En je hebt ook, interessant misschien voor heel veel mensen om te weten, je hebt ook socialistische Zionisten, heel veel, die zijn eigenlijk de oprichters, Ben-Gurion, van de staat Israël, die juist samen wilde werken, samen wilde wonen met Palestijnen. Ja, zal onmiddellijk gezegd worden, er zijn heel veel Arabieren, Palestijnse bewoners weer verjaagd. Die oorlog is geweest, zoek naar een compromis. En ga je niet alleen maar in het negatieve daarin uiten. En dat is erg geweest nu op die universiteiten. En het treurige is dat de colleges van bestuur niet hebben willen ingrijpen. Dat bijvoorbeeld op de Koninklijke Academie voor de Kunsten. Daar was op een gegeven moment...
In Den Haag.
In Den Haag, was... Did Jews from Warsaw Ghetto were crying over killed Nazi Germans during ghetto uprising? Dat soort idioten...
Vertaal het nog even.
Ja. Did Jews from Warsaw Ghetto, zijn Joden van het Warsaw Ghetto, gingen die huilen over de gesneuvelde Nazi-criminelen gedurende het opstand van het ghetto van Warschau.
Okay,
dat soort idiote vergelijkingen
dat is
worden gemaakt.
Als analogie. En wat, in welke context is dit? Kwam dit uit een stuk? Of?
Ja, nee, dit heb ik dus
of
is gehoord.
Werd dat gezegd?
Of? Ja, dit heeft iemand op internet gezet.
Van de Koninklijke Academie.
Ja, bij de Koninklijke Academie. Daar werd schouderophalend. Was een docent daar werd schouderophalend.
Het was een docent.
Ja, dat was iemand die heeft dat gezegd. En vervolgens is daar dus eigenlijk niks mee gedaan. Heeft de voorzitter van de Koninklijke Academie heeft dat allemaal van zijn kant laten gaan. De diploma-uitreiking van bij de UvA was een Joodse jongen met een keppel. Werd er geschreeuwd, you are a fucking Jew. Hè? Dus vergelijking antisemitisme, anti-Israël. De reactie van de universiteit was bij de diploma-uitreiking, Joodse jongen en je familie, kom maar even naar een andere kamer. Er werd niet ingegrepen. In Wageningen waren, bij de Universiteit van Wageningen, scheldkanonades, sit-ins. Er zijn misplaatste grappen gemaakt op veel universiteiten. Hier bijvoorbeeld meneer Cy Engler, klassiek. Joodse academici en studenten hebben zelf ook actie ondernomen. Ook bekende, hè, die zijn ook heel kritisch ten opzichte van Israël geweest. Dat is ook om aan te geven dat je diverse geluiden binnen de Joodse gemeenschap hebt. Dat moeten we ook respecteren. Maar ik vind het vooral zelf heel belangrijk dat in het hoger onderwijs mensen zich veilig voelen, dat ze hun boodschap kunnen uiten en dat ze zich niet bedreigd hoeven te voelen. En jij vroeg al eerder van hoe zit het dan eigenlijk met mensen uit andere culturen. Mijn stelling zou zijn dat er ook misschien wel, nou zeker wel, verplichtend onderwijs over die Holocaust komt. Dat als mensen geschiedenis studeren, dat ze daar onderricht over krijgen. Dat docenten, wat er in Groningen gebeurd is, wat je vertelde, dat zo'n mevrouw ook volmondig dan gaat zeggen, nou, het is een broodje aap, maar ik sta ervoor om dat holocaustonderwijs goed te geven. Want dat is namelijk, dat hoor ik natuurlijk van veel kanten, op middelbare scholen durven heel veel leraren zelfs het onderwerp niet meer ter sprake te brengen. Dat is een van de geschiedenisleraren.
Ja, en nou ja, we hebben allebei een band met Frankrijk. Hè? Jij vooral vanwege je eerste vrouw. Hè? Ik heb daar gewerkt voor de Volkskrant. Maar wij weten allebei hoe bar en boos de situatie in Frankrijk is. Waar in brede kring geen Holocaust onderwijs gegeven kan worden. En ja, waar ze dus echt de grootste problemen hebben om op een fatsoenlijke manier met die Holocaust om te gaan in het onderwijs.
Ja, het is natuurlijk Frankrijk is natuurlijk een land waar wat een diep geworteld antisemitisme heeft.
Kijk, Nederland, zowel links als rechts. Hè?
Ja, links als rechts.
Zowel links als
rechts. Ja, en dat vind ik belangrijk te zeggen. Het antisemitisme is dus niet alleen maar links. Het antisemitisme is ook rechts. Nou ja, zit ook in Nederland.
Mijn verwarring was dat ik antisemitisme altijd met extreem rechts afficheerde. Hè?
Kijk eens in Frankrijk, maar de leider van de linkse, hoe heet die?
Mélenchon.
Mélenchon, die heeft allerlei vreselijke uitspraken gedaan.
Ja. Het heeft natuurlijk ook gewoon een linkse traditie. Ik bedoel, ja. Marx was zowel Jood als antisemiet. Ja. Kan ook nog.
Ja.
Maar dat is volgens mij ook een van de verwarrende dingen op dit moment. Hè. Ik las een raar stuk in De Groene. Dat zou jij ook wel tegengekomen zijn. Maar op een gegeven moment werd er verwezen naar Cas Mudde, de Nederlands-Amerikaanse docent die heel erg bezig is met de islamofobie en zo. En die schrijft dat de strijd tegen het antisemitisme van rechts, dus bijvoorbeeld Geert Wilders, keert zich enorm tegen het antisemitisme. Maar dat is eigenlijk alleen maar een sluier om zich tegen de islam te kunnen keren. Nou, dan wordt het wel heel ingewikkeld voor mij. Dan denk ik, wat vind jij daarvan?
Geert Wilders heeft een persoonlijke betrokkenheid met...
Je hebt het wel eens met hem erover gehad.
Ja, maar hij heeft zeker en hij heeft een persoonlijke betrokkenheid op Israël. Hij is als jonge man is hij in de kibbutz heeft hij gezeten. Hij ziet het probleem, hij vereenzelvigt zich ermee. Neemt niet weg dat veel van zijn, laat ik zeggen, vrienden uit hetzelfde kamp dus wel antisemitisch zijn.
Zeker.
Kijk, het is een heel breed probleem. Mijn opa, natuurlijk, kijk, dat vind ik het mooie. Wij werden opgevoed na die oorlog van, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar we moeten door. En dat vind ik ook zo erg nu wat er gebeurt. Dat de Joodse bevolking heeft zich eigenlijk als een soort baron van Münchhausen uit die ellende getrokken. Heeft weer teruggeknokt, is niet bij de pakken neer gaan zitten. En weer is het antisemitisme. En mijn opa zei al, jongen, je zult zien, het komt altijd een keer terug. En dat is wat nu de ellende is. Ik had gehoopt dat het nooit meer terug zou komen. Maar je ziet het inderdaad van links, van rechts. En het is iets wat alleen maar bestreden kan worden met onderwijs, met, mensen ervan te doordringen van dit is de verkeerde weg. En Israël, dat is nu de Jood onder de naties, zei Abel Herzberger al. En dat vind ik zo'n goede uitspraak. Want waarom komen veel mensen niet in opstand tegen wat in Syrië met de Houthis en Toetis gebeurt? Wat er elders in de wereld voor ellende is. Maar Israël is nu opeens het focuspunt. En dan heel makkelijk om dat korte, dunne lijntje naar de Joden hier dan. En hem wat uit een soort woede dan hier de Joden daar ook mede verantwoordelijk voor te maken.
Dus nou ja, jij zegt hè, onderwijs. Wat vind je van de uitspraak van Rutte laatst? Die zei ja, antisemitisme is natuurlijk een groot probleem en we kunnen dat niet accepteren. Maar de rol van de overheid hierin is beperkt. Want wij moeten dit zelf opknappen. En daar bedoelde hij dan mee het collectief, de bevolking. Dat is eigenlijk dezelfde lijn van redeneren die hij eerder bij Zwarte Piet heeft gehanteerd. Die toen niet zo goed uitpakte. Maar ik dacht wel, van, nou ik wil je dat toch voorleggen. Van, en in wezen is de vraag, wat moet de overheid doen?
Ja, het is, en, waar wij het meest, waar de Joodse Nederlanders het meest verdrietig van worden, is het feit dat er zo weinig niet-Joden dit probleem voelen.
Steunen.
En nu, want ik bedoel, bijna alle Joodse Nederlanders zijn, voelen mee met discriminatie van mensen van Marokkaanse, Turkse, Zwarte, Surinaamse afkomst. Zijn ze solidair mee? En waarom komt die solidariteit niet terug? Waarom wordt er niet begrepen hoe zwaar het is? Hoe je daaronder geplukt gaat? Nou, Rutte, heel goed wat hij gedaan heeft, dat hij dat gezegd heeft. Maar ik hoop dat Rutte op zijn middelbare school dit onderwerp waar hij les geeft ook eens even gaat vertellen wat hij hoort.
Ja, goeie vraag.
Misschien doet hij het wel. Maar ik zou eigenlijk een veel actievere intelligentsia, maar dat niet alleen. Ik zou veel meer willen dat, als je bij een voetbalwedstrijd zit, worden er ook vreselijke dingen geroepen. Goed, dat is dan de voetbalcultuur, wordt er gezegd. Maar je zou eigenlijk hopen dat er uit veel meer kringen van de Nederlandse samenleving steun is. Ik vind het ook altijd ontzettend treurig om te horen dat er dan één niet-Joodse student in Groningen is trouwens opgestaan tegen wat er op de universiteit gebeurt. Ja. Eén niet, die is opgestaan. Ja. En je zou veel meer hopen dat, en ik vind dus de woorden van Rutte maar mooi, maar ook daden.
Wat maar het is voortdurend toch een soort angst. Ik herinner me 7 oktober. Toen speelde bij al die gemeenten meteen de vraag, gaan we de Israëlische vlag hijsen? Weet je nog?
Ja, tuurlijk.
En mijn vrouw die zit in de gemeenteraad in Haarlem.
Ja.
Dus die kwam meteen in het geweer en die zei, ja, nee, we moeten natuurlijk die vlag.
Ja.
Nou, daar waren allerlei gedoe over in de gemeenteraad. Want die was dus wel gewoon voor Oekraïne gehezen overal, hè? Dat kan je herinneren. Ja. Nou, uiteindelijk werd hij in Haarlem een halve dag gehezen na veel spullen en moeite. Maar godzijdank werd het snel donker. En je weet dat als het donker wordt, moet je de vlag weer weghalen. Dus die heeft 5 uur daar gang. Maar goed, allerlei, je weet ook, Abu Talib, die wilde het niet. En allerlei gemeentes, die wilden het ook niet. Dus dat probleem van solidariteit speelde meteen.
Ja.
Maar ook, en dat zat er natuurlijk achter, de angst om zich hierover uit te spreken bij bestuurders.
Ja.
Want Abu Talib zijn argument was, dit gaat tot onrust leiden in mijn gemeente.
De verbinder Abu Talib.
De verbinder.
De verbinder Abu Talib, die altijd die prijzen heeft gekregen, die weet ik wat. De Joodse gemeenschap in Rotterdam was echt bitter teleurgesteld in Abu Talib. Ik heb hem hoog zitten, maar dit vond ik echt dat ik dacht van, je had je echt even verstandiger kunnen doen. En ik vind ook dat die bestuurders veel meer naar de Joodse gemeenschap moeten gaan. Dat ze veel meer zelf ook moeten uitdragen. Maar niet alleen de bestuurders. Op allerlei niveaus in Nederland moeten zeggen van, wij pikken dat antisemitisme niet. Waar is de grote demonstratie tegen antisemitisme? Ik heb zelf vele keren meegelopen tegen racisme. Waarom zijn er geen grote demonstraties hiertegen in Nederland geweest? Waarom is er niet, is er niet heel veel actie tegengevoerd? Dat heeft met Israël. Nee, het gaat om antisemitisme. Het gaat om Joodse Nederlanders En ik vind dat je die betrokkenheid en die verbondenheid, dat wij die mogen voelen. En dat dat helemaal niet te veel gevraagd is. Kijk, en jij vroeg, dat maakte indruk op me, die vraag van hoe herkennen we het nou? Mijn grootvader, die was heel goed die was een bekende natuurkundige aan de Universiteit van Utrecht. Hij was rector magnificus.
Dat is de hoogste baas van de universiteit.
Ja, hij was ook een beroemde natuurkundige. Werkte samen met al die mensen in die tijd, van Einstein tot weet ik wat.
Was dat jouw opa Ornstein?
Dat was mijn opa Ornstein. Ik ben naar hem vernoemd. Was ik snap niks van natuurkunde, maar hij was een groot geleerde daarin. En wat gebeurt er? Je ziet dat op het moment dat de oorlog uitbrak, was er een beroemde wiskundige, Brouwer.
Ja, de beroemdste Nederlandse wiskundige.
De beroemdste. En die zei dus een enkele weken na die oorlog, of misschien al op 15 mei.
Nadat de bezetting.
Jarenlang nadat de bezetting was begonnen. Jarenlang hadden die twee mannen samengewerkt. Ornstein, ik ken jou niet meer, want je bent een Jood. En dat verhaal heeft zoveel indruk op me gemaakt. Hetzelfde was de scheikundige De Bij. Het is heel apart dat er nu aan de Universiteit van Utrecht een De Bij-instituut vlakbij het Ornstein-instituut staat. Maar De Bij, daar is ook heel veel over te doen. Die heeft ook niet gedeugd. Goed, die zal mijn opa vast ook gekend hebben. Maar het feit dat mensen dus er dan voor uitkomen en het dan ook persoonlijk hebben gemaakt en gezegd, Ornstein, we kennen je niet meer.
Ja.
Nou, dat is ook best wel een angst, denk ik, die erbij veel Joden leeft. En dat is ook wat Lenny Koer nu, laat ik zeggen, op een heel ander niveau heeft meegemaakt. Ja, er gaat iets, het is misschien onvergelijkbaar, maar ik wil meer zeggen, van op een gegeven moment laten mensen je in de steek. En dat doet pijn, dat doet heel veel pijn.
Ja. Ja.
Ja, en dan loopt het verkeerd af. Ik moet er wel bij zeggen, toen mijn opa stierf in de oorlog, zijn studenten massaal bij die begrafenis geweest en hebben een protest tegen de bezetter georganiseerd. En dat is het mooie. En dat zou je hier in Leiden ook bijvoorbeeld verwachten. Klevingegaaien, juist aan de universitaire gemeenschap zou je verwachten. Hè? Solidariteit met de Palestijnen, waar ik veel begrip voor heb dat je dat hebt, maar ook solidariteit tegen het antisemitisme. Ook solidariteit met de Joodse gemeenschap. Want dat is noodzakelijk. En ook je durven uit te spreken.
Ja, ja, wat mij ook interesseert, Leonard, we hebben iets gezegd over jouw familiegeschiedenis, maar er is natuurlijk toch ook bij jouzelf een, wat ik al vroeg, het engagement met Israël, maar toch ook een geschiedenis van het sionisme, het ideaal van Israël. Wat kun je daar nog meer over vertellen?
Kijk, het sionisme heeft in deze tijd een hele negatieve klank gekregen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel jammer, want het sionisme is eigenlijk historisch gezien de bevrijdingsbeweging van het Joodse volk. Dus stel je voor.
En we hebben het nu over eind 19e eeuw.
Eind 19e
eeuw. En de naam die erbij hoort is Theodor Herzl.
De Joden leven overal in Europa in erbarmelijke omstandigheden. Natuurlijk zijn er ook rijkere Joden en die het beter hadden. Maar heel het Joodse proletariaat, zeker in Oost-Europa, leefde in erbarmelijke ellende. Dan komt Theodor Herzl met zijn beroemde boek De Judenstaat. Dat was ook een grote reactie op bijvoorbeeld de Dreyfus-affaire die in Frankrijk had. De Dreyfus was een Joodse officier in het Franse leger die gedegradeerd is.
En op beschuldiging van verraad.
Op beschuldiging van verraad en spionage met de Duitsers.
Ja.
Het sionisme gaat dan als internationale.
Ten onrechte, moeten we nog even.
Ten onrechte. Ja. En later is dat helemaal.
Een grote zaak geworden met de Jacuzze van Zola. Een hele beroemde zaak.
Spreekt ons zeer aan. Het sionisme was een beweging die in Oost-Europa is begonnen. En dat vind ik ook heel belangrijk om te zeggen. Dat was een beweging die op de arbeidersbeweging was gericht. Ook voor een groot deel. Dus je had religieuze zionisten, maar je had ook linkse, en die heb je nog steeds, socialistische zionisten. En die waren ervoor om in Israël, dus het Joodse land, te stichten. Dat zijn ze ook gaan doen. En zij hebben daar het idee gehad van we gaan daar een soort socialistische staat maken. Hè. We gaan nu even terug naar het begin van de 20e eeuw, waarin iedereen droomde. Je had ook heel veel mensen die waren bijvoorbeeld in Rusland actief in de Russische revolutie. Hè, Joden, Trotsky was ook Joods. En die twijfelde dus of zij, Trotsky trouwens niet, maar veel van de Joden twijfelden, gaan we nou naar Israël toe of naar Palestina toe om daar een eigen Joodse staat te stichten, of blijven we trouw aan die Russische revolutie? Dus zo verweven was men daarmee. Maar ik heb het nu even over de Zionisten die naar Israël gingen. Een beroemde, daarvan zijn bijvoorbeeld Ben-Gurion, Golda Meir, anderen. Die wilden daar een democratische staat stichten. En wilden daar ook goed en nauw samenwerken met Palestijnen. Er waren ook Joodse communisten of Zionistische communisten die wilden dan daar een grote staat van maken. Maar goed, er waren natuurlijk ook al heel snel allemaal onrust en onlusten met de Palestijnse bewoners. Dus dat werd in de praktijk een lastige. Maar ik heb nog meegemaakt dat ik in Israël bijvoorbeeld de kibbutzim, dat is ook zo'n mooi voorbeeld van waarin men heel erg wilde samenwerken.
Een soort arbeiderszelfbestuur.
De kibbutz, dat was dus eigenlijk meer een soort boerderij. En iedereen leefde daar in idealistische omstandigheden. En deelde alles. En nou ja, dat was een soort idee van een soort socialistische heilstaat. Nou, dat werkte op een gegeven moment niet meer. Het bestaat trouwens nog wel steeds. Maar ik heb nog meegemaakt dat je ook daar, ik ging daar dan op vakantie werken, dat er echt ontzettende goede samenwerking en vriendschap met Palestijnen was. En die kwamen ook vertellen enzovoort. Maar dat Zionisme, dat heeft eigenlijk een hele negatieve klank gekregen in de loop van de geschiedenis.
En zeker nu.
Ja. En zeker nu is het gewoon een scheldwoord bij al die demonstranten.
Ja.
Geheel ten onrechte, want er zijn echt heel veel Zionisten ook die iets hadden van we moeten goed samen kunnen leven en kunnen wonen.
Ja.
Je noemde al even Karl Marx ook bijvoorbeeld. Hè. Er zijn ook heel veel Joden die hebben de richting gezocht van om te streven en te werken naar een betere maatschappij. Je hebt ook de revisionisten, Bernstein, ook een beroemde Joodse denker en voorman.
Filosoof.
Dus ik wil maar aangeven, er is altijd vanuit deze kringen iets geweest van we moeten proberen om naar een rechtvaardiger, betere wereld te
komen. En nu
kom
je op Bernie Sanders, want die
kwam
eerder even voorbij.
Ja, die vind ik even interessant om Bernie Sanders te vertellen.
Even vertellen
ik
wie
ben,
het is.
Ja, ga ik even vertellen. Bernie Sanders, je had de Amerikaanse presidentsverkiezingen Biden, Trump en Sanders. En Bernie Sanders,
heel links.
Heel links. En Bernie Sanders, die heeft iets van het kapitalisme. Dat is de schuld van alles wat er in de wereld fout gaat.
Niet van de Joden.
Van de Joden, dat zegt hij er niet bij, want hij is zelf Joods. Ja. En ik ben opgegroeid zelf, dat vind ik toch wel leuk om te vertellen, in een jeugdbeweging die heet Hashomer Hatzair. Dat was een zionistisch-socialistische beweging die echt erop uit was, alles idealistisch, als wie over vrede spreekt, probeer er een mooi land samen van te maken. Wel ieder zijn eigen identiteit. Joodse identiteit, Palestijnse identiteit blijft belangrijk. Maar Bernie Sanders, die was ook van Hashomer Hatzair. Toen hij jong was. Bernie Sanders heeft net als ik in een kibbutz gewerkt.
Ja.
Ja, en in zo'n socialistische kibbutz. En wat schetst mijn verbazing? Ik ben geloof ik op 15 oktober of zoiets ben ik in Tivoli in Utrecht. En ja, ik ga daar vol verwachting naar Bernie Sanders kijken, samen met veel van mijn vrienden. En Bernie Sanders heeft het gepresteerd om dus, 10 dagen of
een week na de
na die ellende in Gaza, of rond Gaza. En
die
de pogrom ellende
van Hamas.
Precies, de pogrom van Hamas. Om dus de hele avond daar over de ellende van het kapitalisme te spreken. Niet één keer te refereren aan dit conflict. En niet één keer te vertellen hoe erg hij het vond. Hij heeft het overigens wel later in de media, geloof ik, een keer ergens in Nederland gedaan. Maar ik vond dat zo tekenend. Dat voor hem is dat zo'n black box. Hij vindt dat zo moeilijk om over te praten.
Ja, ja.
En ja, ik denk dat hij weet ook wie Ber Borogov. Ber Borogov is de grote marxistische denker van het sionisme. Die voorspelde eigenlijk al wel dat nationalistische krachten belangrijker zouden worden bij het bepalen van de gebeurtenissen dan economische en klasseoverwegingen. Hij had het ook over de omgekeerde piramide. Dus de Joden, er was eigenlijk niet zoveel proletariaat. Maar in Israël, bij het sionisme, als de Joden naar Israël gingen, ja, dan zouden het toch allemaal weer proletarische broeders worden. Nou, overigens wil ik wel even vertellen dat ik zelf ook wel best een weerdegang heb doorgemaakt. Dat ik ook wel, dit was toen ik ook 18 was, dat ik daar allemaal in geloofde. En nu ook wel zie hoe ongelooflijk gecompliceerd de wereld is. En dat allemaal identiteitsproblemen. Hey, we hadden het al even over Pim Fortuyn, waar ik nu een studie van maak. Overigens, Pim Fortuyn voorspelde dat hij heeft een boek geschreven over het conflict. En dat er vrede gesticht zou worden door Netanyahu. Daar heeft hij toch een beetje naast gezeten, Pim Fortuyn. Maar wat ik wel denk is dat, je ziet inderdaad identiteitsproblemen, nationalistische problemen zijn heel erg door die economische problemen heen gaan spelen. In de kern blijf ik ervan overtuigd dat het conflict tussen Israëli's en Palestijnen ook een ontwikkelingsprobleem is. Ook in de zin van, het zijn twee gemeenschappen die in economische zin sterk uit elkaar gegroeid zijn. Dus Israël is toch wel is behoorlijk rijk geworden, hoewel het een hele grote arme deel van zijn bevolking ook, veel armoede ook is. Kijk, en het is toch ook iets tussen West en Oost geworden. En daarin hebben zij uiteindelijk misschien wel enigszins gelijk degene die deze meer marxistisch of linkse visie erop hebben. Maar goed, in de praktijk is het, als ik er duidelijk over ben, toch allemaal heel ingewikkeld geworden. En is iedereen elkaar op identiteit en nationaliteit aan het aanspreken. Wat ook best wel verdrietig is.
Ja, maar dat was toch eigenlijk aan het begin van de, ik weet niet of we hier nog verder op moeten gaan hoor, maar begin van de 20e eeuw speelde dat eigenlijk toch ook al, ik weet niet wanneer die meneer Borogov, of hoe noem je dat?
Borogov, Ber Borogov.
Wanneer?
Nou, die leefde zo eind van de eeuw daarvoor en is in
rond de eeuwwisseling.
Ja, rond de eeuwwisseling. Was een uit Rusland.
Oké. Want je kunt je herinneren dat boek van Van Doorn over Duits socialisme.
Ja, ja, ja.
En daar vertelt hij dat, ik meen dat het Kautsky was, als ik het goed heb. Hè? Ja. Die dus zei, hallo, het socialisme moet wel rekening houden met nationale gevoelens.
Ja, ja, ja.
Want anders, ook. Ja. Want anders dan krijg je die arbeiders gewoon helemaal niet mee. En dat was precies wat er gebeurde in 1914. Hè?
Dat zegt Borogov ook.
Oké, nou ja, goed. Ja. Dus,
ja.
En eigenlijk volgt Van Doorn hem in dat boek. Hè? Hij zegt, de grote misser van het socialisme en daarna van de sociaaldemocratie is geweest dat ze nooit de arbeiders hebben willen aanspreken op hun hartstocht. Alleen op hun economische klasse, nooit op hun hartstocht. Ja. En dat speelde, denk ik, maar daar weet ik het te weinig vanaf, natuurlijk ook bij de sionisme rol. Waar Herzl natuurlijk gezegd heeft van, Joden, dat is niet een klasse, maar het is ook een identiteit.
Ja.
En wij moeten die identiteit omarmen en accepteren.
En dat is zo belangrijk, Martin. Daarom is het ook zo dat ik ben daarin opgevoed. Eén been is Joods. Maar één been is ook Nederlands.
Ja.
Dus dat betekent, of Europees, of weet je veel hoe je het noemen wil, of wereld, dat ene been van mij, dat koestert natuurlijk de Joodse in die tijd. Net als dat een Palestijn daar trots op is. Of iemand van een, weet ik wat voor gemeenschap. Ja. Daar ben je trots op. Maar aan de andere kant sta je ook in een maatschappij met z'n allen, waar je al die identiteiten hebt. En heb je ook respect.
En waar ruimte voor moet.
Ruimte. Je gaat ook nadenken over die ander die wordt gediscrimineerd bij het arbeidsbureau. Daar heb ik begrip voor. Maar die ander, moet ook begrijpen dat het niet alleen...
Dat jij er ook bent.
Dat ik er ook ben. Dat het niet alleen maar zijn identiteit alleen maar de meest belangrijke is. Nee, we moeten allemaal die stap maken naar die gemeenschappelijkheid, naar die samenleving waar we in zitten. En dat kan heel idealistisch klinken, maar dat is het niet. Nee, want het is ook een opdracht, het is een verantwoordelijkheid en het is ook hard werken om deel te zijn van die Nederlandse gemeenschap. Want natuurlijk voel ik me Joods en voel je ook van, ja, hoe kijken mensen naar je, bla bla bla. Nee, je moet ook durven die stap te zetten en dat is niet makkelijk. Voor mij, ik heb dat natuurlijk in al die jaren wel geleerd. Maar er zijn ook veel Joodse Nederlanders die dat moeilijk vinden. Die bang worden en dan bijvoorbeeld denken van ja, dat gaat toch nooit lukken.
Volgens mij is dit een mooi eind van ons gesprek. Dankjewel Leonard en lees allemaal het boek.